Goedemorgen gemeente. Jean heeft het vanmorgen al uitvoerig gehad over de liefde. En hij heeft ook een paar versen aangehaald die ik straks ook weer zal aanhalen. Maar dat is niet erg, Jean. Dat is een ding dat de Heer daarin werkt. Maar wat we zien is, doorheen Gods woord en in de evangelie, dat Jezus vooral vaak spreekt in gelijkenissen. Hij zegt niet dadelijk waar het op aankomt, maar hij spreekt in gelijkenissen. En hij doet dat om de mensen die naar hem toegekomen zijn met het juiste doel, dat die hem zouden begrijpen, maar die met een ander doel zijn gekomen, dat die hem niet zouden begrijpen. In Lucas 8, vers 10 zegt hij, aan u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen. Opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij. En dus ook aan ons, als kinderen Gods, is het gegeven om de geheimenissen van het koninkrijk Gods te kennen. En daarom is het ook belangrijk dat we de parabels of de illustraties of de gelijkenissen, zoals we ze kunnen noemen, dat we die juist begrijpen. Dat we ook eruit halen wat de Heer bedoeld heeft dat we eruit zullen halen. De les leren die Hij voor ons had. En zo wil ik u dan meenemen vanmorgen naar een geheimenis dat eigenlijk voor een stuk een ander leven is gaan leiden. Een andere betekenis heeft gekregen, eigenlijk de Heer bedoeld had toen Hij het vertelde. En het gaat over de barmhartige Samaritaan. En dan wil ik u meenemen naar Lucas 10, verzen 30 tot 37. Ik heb gezegd, het is zijn eigen leven gaan leiden. Er zijn instellingen naar genoemd. Ziekenhuizen naar de barmhartige Samaritaan. Er zijn wereldwijd hulporganisaties die zich hierop baseren en die ook de naam gebruiken. In Engeland bijvoorbeeld is er een hulporganisatie die doet en die heet dan ook de Samaritans. In India is er een wetgeving die daarop gebaseerd is. En dat is de Good Samaritan Law. En die wet is er om mensen die anderen geholpen hebben te beschermen tegen juridische vervolging. Voor als er iets zou verkeerd gaan of wat dan ook. En het feit dat die vervolging mogelijk is, maakt dat mensen zich terughouden om anderen te helpen. Daarom is die wet dus daar om die mensen dan te beschermen. En we hebben dat zelf ook al gedaan. Als we iemand gezien hebben die zich iets buitengewoon goed heeft gedaan, dan zeggen we dan, dat is echt een barmhartige Samaritaan. Dat is een goeie. Ja? Maar ook onze kinderen leren we dat. Om dat uit te leven. Want als ze naar school gaan en ze zien een kindje zonder boterhammetjes, zeggen we dan niet, deel uw boterhammetjes maar met hem. Dan heeft hij ook te eten. Ja? Het goede doen. De vraag is of Jezus dat voor ogen had toen hij dit vertelde. Toen hij dit verhaal vertelde, was dat de les die hij wilde leren. En dan wil ik die nu ook eerst met jullie lezen, vanaf vers 30. Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij een vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs dezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zeide, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doe u evenzo. Dit lijkt een opdracht. Dit lijkt een opdracht van, ga ook uw naaste verzorgen. Zorg ervoor. En uit die gedachtegoed zijn natuurlijk al die organisaties gekomen. Maar laten we even door de tekst gaan. Een man ging van Jeruzalem naar Jericho. Jeruzalem ligt hoog, Jericho ligt laag. Er is een hoogteverschil van 1200 meter. En dat is een steile afdaling. Dat is een gevaarlijke afdaling. Het is een kronkelweg. Het is er rotsachtig. Het is ruw. Het is onherbergzaam. Veel grotten en holen langs de weg waar dat rovers zich in konden versteken. En er is een man onderweg. Een Joodse man. Alleen. En hij valt in de handen van de rovers. Struikrovers waren het. En die hadden hem omsingeld. Dat is wat de originele tekst eigenlijk zegt. Het waren struikrovers die hem omsingelen. Hij had dus geen mogelijkheid om te ontsnappen. En ze hadden hem zijn kleren uitgetrokken, staat er. Dat wil zeggen, ze hadden hem van alles beroofd wat hij had. Ze hadden een knapzak, want ze hadden natuurlijk, als ze onderweg waren, hadden ze eten en drinken bij. En zijn kleren hadden ze hem uitgedaan. Hij had niks meer over. En de kans is groot dat hij zich heeft willen verzetten. Daarom hebben ze hem niet gewoon beroofd, maar hebben ze hem, wat wij noemen, in elkaar geslagen. En ze zijn hem blijven slaan. Dat wil zeggen, ze hebben veel geweld op hem gebruikt, op een manier dat hij bleef liggen als voor dood, staat er. Hij bleef half dood liggen. En de situatie van die man, die was hopeloos. Hij kon niks meer, hij lag gewond. En hij kon zichzelf niet helpen. Hij lag aan de kant van de weg en had nood, onmiddellijke nood, aan medische hulp. En dan is de vraag, komt er nog iemand langs? Is iemand ten dode opgeschreven of is er hulp onderweg? En dan leest vers 31. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. Dit is het best mogelijke nieuws. Want priester is een man Gods. Per definitie is hij degene die gaat kunnen helpen. Het is iemand die offers offerde voor de zonde van de mensen. Het is iemand die een voorbeeld was in het uitleven van de wet. Het was iemand die de wet kende uit het Oude Testament. En een van die wetten die hij kende, was het tonen van barmhartigheid en aan de naaste Joden, maar ook aan vreemdelingen. In Leviticus 19, vers 34 staat er: de vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem lief hebben als uzelf, want u bent zelf vreemdeling geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere uw God. Dit is over vreemdelingen, hoe dat de Jood ten opzichte van vreemdelingen moest handelen. In Exodus 23, vers 4 en 5 lezen we: wanneer u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel aantreft, moet u het dier beslist bij hem terugbrengen. Wanneer u de ezel van iemand die u haat onder zijn last ziet liggen, moet u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten. U moet het ezel beslist samen met hem overeind helpen. Deze priester kende de wet en die moest natuurlijk zijn naaste helpen. Dat was of een vreemdeling of zelfs zijn vijand. Dat was wat de wet hem leerde. Dus dat die priester daaraan kwam, dat was de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment. Dit was het beste wat er kon gebeuren. En hij komt eraan en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant van de weg. Hij wilde hem niet zien. Er staat letterlijk dat hij de andere kant uitging. Dus hij ziet hem liggen en hij draait zich weg alsof hij hem niet gezien heeft. Hij wil er niks mee te maken hebben. Door de tijd heen zijn er altijd verontschuldigingen gezocht voor die priester. Waarom zou die nu niet geholpen hebben? Waarom is hij niet te hulp geschoten? En dat gaat van het aanraken van een dode, want hij lag er half dood. Het aanraken van een dode, hij dacht misschien is hij dood, en als ik hem dan aanraak, dan ben ik ceremonieel onrein en dan kan ik niet meer gaan offeren. Dan moet ik weer een hele hoop dingen doen eer dat ik weer mijn dienst kan hervatten. Een andere verontschuldiging die men gezocht heeft, is dat hij misschien bang was om zelf overvallen te worden. Nog een andere is dat hij niet had willen helpen, want ja, misschien was dat wel een straf van God en was dat een slecht mens, was dat een straf van God en dan wil ik daar eigenlijk ook die mens niet gaan helpen. Maar wat ook de reden is, uiteindelijk, maakt niet uit. Al die redeneringen en die verontschuldigingen zijn zinloos, want dit was niet echt. Die priester was niet echt. Dit is een verhaal, Dit is een verhaal dat Jezus vertelde om een punt te maken. En dat punt is, daar komt iemand aan die de wet kent vanuit het Oude Testament, die wist dat hij moest helpen, dat werd van hem verwacht, en hij deed het niet. Hij ging de andere kant uit, hij wilde er niet van weten. En dat is de taak of de rol van de priester in het verhaal. Vers 32 zien we, evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en zag aan de overkant voorbij. Een leviet is een helper, een dienaar of een helper van de priesters, die ook het Oude Testament kent, die ook de wet kende. En die deed juist hetzelfde. Die was niet beter. Hij bood ook geen hulp. Hij liet de man, die eigenlijk op dat moment dan ten dode opgeschreven is, liet hij gewoon langs de weg liggen. Het wordt er niet beter op, hè. Die man die ligt daar te sterven en niemand kijkt naar hem om. En dan als we denken dat het niet erger kan worden, dan kwam er een Samaritaan. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En we kennen het verhaal, de situatie tussen de Samaritanen en de Joden. Dat waren aartsvijanden. Die konden elkaar niet luchten of zien. Die haatten elkaar hartsgrondig. Dat was een intense haat onderling. En die waren al honderden jaren waren ze al vijand van elkaar. En op dat moment was het nog heel intens aanwezig. Die haat die was nog dagelijks in hun leven aanwezig. Dus nu kwam er juist zo'n Samaritaan aan, een Jodenhater. En wat kon die man verwachten anders dan dat hij misschien zou afmaken wat dat die struikrovers begonnen waren? Hij had daar niks van te verwachten. En dan gebeurt het onwaarschijnlijke, want toen die Samaritaanse man hem zag, staat er, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Toen die Samaritaanse man hem daar zag, ging zijn hart naar hem uit. En kreeg hij medelijden met de man. En dan staat er, hij ging naar hem toe. Hij heeft ook een rijdier, want hij zet er naderhand de gewonde man op. Dus hij stapt van zijn rijdier af. Hij gaat naar die gewonde man toe. En hij kijkt. En hij neemt in zich op welke en wat voor een verwondingen dat de man heeft. Wat moet ik doen? En hij gaat naar zijn rijdier terug en hij haalt er wijn uit. Hij haalt er olie uit. En verband. Ja, die man die heeft niks meer. Die heeft ook geen kleren, dus om te verbinden moet hij zijn eigen kleren scheuren om te kunnen verbinden. En hij gaat bij die man en hij giet wijn over zijn wonden om te ontsmetten. Hij giet er olie overheen om te verzachten, om de pijn te verzachten, om de wond te verzorgen. En dan verbindt hij de man. En dan helpt hij de man overeind. En dan, met veel moeite zal hij hem op zijn rijdier gezet hebben. Want die man die kon niks meer. En als we lezen hoe dat de man, de Samaritaanse man, de wijn en de olie gebruikte, was dat hij goot het erover. Het is niet dat hij zei van, ik zal er een beetje overgieten, dat ik straks nog wat te drinken overhoud. Of ik zal het erop deppen. Nee. Hij goot het erover, overvloedig. Ik doe wat nodig is. Olie, hij goot het erover. Niet ook maar een klein beetje op, maar echt overvloedig. Om een maximale zorg te geven van, dit is wat die man nodig heeft. En op die manier gaf hij dus maximale verzorging. En toen hij die verzorging had gegeven, toen hielp hij hem overeind en zette hem op zijn rijdier en bracht hem naar een herberg. Herbergen in die tijd zijn niet de herbergen zoals we ze nu kennen. Daar was niet zoveel te eten zoals nu. Die gaven in het beste geval maar weinig eten. Karige kost. In het slechtste geval waren het plaatsen van prostitutie, waar schorrimorrie bij elkaar zat. En de herbergiers zelf waren vaak gewetenloos, kwaadaardig, hard, onbetrouwbaar. Maar dat was geen keuze. Die man, de gewonde man, had dus onderdak nodig. Die had een bed nodig, die had rust nodig. Die had eten nodig, die had drinken nodig, die had slaap nodig. En dat was alleen maar mogelijk daar in de herberg. Dat kon hij niet langs de weg geven. Dus de Samaritaanse man die onderhandelt met die herbergier en voor een verblijfplaats. En dan neemt hij de gewonde man mee naar binnen en hij verzorgt hem. Hij zegt niet van, ik leg hem hier neer, zorg er nu maar voor. Nee, hij verzorgt hem zelf. Hij brengt hem op kamer en hij verzorgt verder zijn wonden. Hij zorgt dat hij te eten en te drinken heeft, dat hij kan slapen, dat hij rust heeft. En dat deed hij de hele nacht. Hij bleef er de hele nacht bij. Hoe weten we dat? Wel, toen hij de volgende dag wegging, zegt het volgende vers, hij is er dus de hele nacht bij gebleven, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. En hij gaf ze dan aan de waard of de herbergier en zei tegen hem, zorg voor hem. Hij betaalt ervoor, voor hem te verzorgen. En 2 penningen, afhankelijk van het aantal sterren dat de herberg had, was het voor een periode van 3 weken tot 2 maanden verblijf. Dus dat wil zeggen, dat was erg gul, erg royaal, dat hij zegt van, hou hem hier zo lang als nodig is en verzorg hem met dat wat hij nodig heeft. En ik kende die man niet. Wat een volslagen vreemde, die lag er langs de weg. Hij kende die niet. Hij weet ook niet hoe dat hij in die situatie is terechtgekomen. Hij vraagt er niet naar en dat speelt ook geen rol. Dat speelt geen rol, want het enige wat er hiertoe doet, is dat die man, dat we hier het hart zien van de man, en hoe zijn medeleven, zijn compassie naar deze gewonde man uitgaat. De enige vraag die hij stelt is van, wat kan ik doen, zodat deze man de zorgen krijgt die hij nodig heeft om volledig te herstellen. En of dat nu een vriend of een vijand was, dat deed er niet toe. Maar daar eindigt het niet mee. Hij verzorgt hem niet alleen, maar hij zegt 's morgens tegen de man, tegen de waard, zorg voor hem en geef alles wat nodig is. Geef hem alle zorgen die nodig zijn, zolang als het nodig is, en wat hij nodig heeft om volledig te herstellen. En als je daar kosten in maakt, geen probleem. Als ik straks terugkom, dan betaal ik u dat wel allemaal terug. Gij zult geen verlies lijden. Dit is een grenzeloze goedheid die de Samaritaanse man hier laat zien. Hij zorgt voor een gewone en vreemde man, zoals, ja, hoe? Zoals wij voor onszelf zouden zorgen. Geen kost is ons te hoog. Geen prijs is te hoog. Als er ons iets mankeert, willen we ook graag de allerbeste zorgen hebben. En kijken we niet op een frank, zoals we dat zeggen. Dan mag het wel wat kosten. En dan mag het veel kosten. En dat is wat die Samaritaanse man hier laat zien. Hij kijkt niet op een frank. Geen prijs is hem te hoog. En eigenlijk eindigt daar het verhaal. En dan vraagt de Heer Jezus, wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen is? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doe u evenzo. En op het eerste gezicht lijkt het dus inderdaad een mooi verhaal met een opdracht om goed en barmhartig te zijn voor onze naasten. Maar dat is niet het doel van dit verhaal. Wat is het punt dat de Heer Jezus wil maken? Op zich, goed zijn voor onze naasten en barmhartig zijn goede en nobele doelen. En daar roept de Heer ook toe op, maar niet hier. Dat is niet het doel. Jezus is hier in gesprek met iemand. Want hij zegt hier, wie van deze 3 denkt u dat een naast is geweest? Dus Jezus is een conversatie geweest. En hij brengt hier ook de eerste keer in de tekst naar voren, de naaste. Dat hebben we voordien niet in de tekst gelezen over een naaste. Dit brengt ons tot het punt van, waar gaat het hier over? Wat is de reden geweest dat onze Heer Jezus dit verteld heeft? Wel, vers 30 was begonnen. Jezus antwoordde. Als hij antwoordde, is een teken dat er een vraag is gesteld. En mogen wij naar die vraag op zoek gaan. En dan wil ik met u teruggaan, een paar versen, en wil ik met u lezen vanaf vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naast als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Als we dit gelezen hebben, dan zien we dat er een vraag gesteld is. En het verhaal dat de Heer Jezus verteld heeft, is een antwoord daarop. En welke vraag wordt er gesteld? Er worden 2 vragen gesteld. De belangrijkste vraag die aangeeft waar dit over gaat, is vers 25. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is waar het over gaat. Het gaat niet over verzorgen. Het gaat over het eeuwig leven te ontvangen. Hoe kan ik gered worden? Daar gaat het hier over. Ook nu wil ik even door de tekst gaan, omdat er toch wel een aantal zaken bij zijn die we toch hier even moeten uitlichten. Een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. We hebben al op andere plaatsen ook gelezen dat de Heer Jezus verzocht werd door fariseeën, door schriftgeleerden. En dat was meestal om de Heer negatief te verzoeken. Maar zoals we hier lezen, is het niet duidelijk of hij echt de Heer wilde verzoeken in een negatieve zin, dat hij de Heer wilde misleiden of vangen. Want hij zegt, meester, hij herkent dus dat Jezus leraar is. En daardoor lijkt het dus echt wel een oprechte vraag. Hij zegt ook, en het is een vraag die veel Joden op dat moment bezighield, het eeuwig leven. Hij wil de Heer niet testen, want ik zal u hier vangen. Hij zegt, meester, vertel een keer hoe dat zit. Zeg eens tegen mij hoe dat het zit. Nu, de Joden wisten dat het Oude Testament eeuwig leven beloofde. Een eeuwig koninkrijk waarbij ze in de tegenwoordigheid van God zouden kunnen leven. En daar verlangden zij naar. Dat wilden zij ook graag ontvangen. En daarom dat Jezus in de evangelie ook zo vaak de vraag krijgt, van hoe kan ik het eeuwig leven krijgen? En de Joden waren daar meer mee bezig met het eeuwige leven, met het hiernamaals, dan met het leven van alle dag. Maar ze vertrouwden op hun Jood zijn. Ze vertrouwden op hun besneden zijn. Ze vertrouwden op het houden van ceremonieën en van tradities. En zo wilden ze graag voldoen aan de voorwaarden om het koninkrijk te beërven. En dan was er toch in hun hart die onzekerheid van, ja, ik ben eigenlijk, van binnen ben ik niet waardig. Ik hou wel schijn naar buiten toe. Ik doe wel alsof. Ik kan mensen misleiden. Maar ben ik eigenlijk wel waardig om gered te worden? Kan ik gered worden? En vandaar dus deze vraag van, meester, hoe kan ik het koninkrijk beërven? En Jezus antwoordt met een wedervraag zoals hij dat vaker doet. Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Nu, dit is een schriftgeleerde die de wet van voor naar achter en van achter naar voor kende. En Jezus op zijn beurt maakt met het stellen van deze vraag duidelijk dat hij geen andere geboden navolgt, dat hij geen nieuw gebod brengt, dat hij niet iets van zichzelf brengt, maar hij grijpt terug naar de wet. Naar de wet die de Heer ons, die God gegeven heeft aan het volk. En wat hij hier dus zegt van wat leest u daar, is eigenlijk met andere woorden, wat zegt de wet? Hoe interpreteert u dit? Wat betekent dit voor u? Wat vraagt God hier? Dus Jezus vraagt de schriftgeleerde hier naar zijn persoonlijke visie, naar zijn eigen interpretatie van de wet. Hoe ziet gij dat? Nu, de geboden, de wet van Mozes, de 10 geboden die de Heer ons gegeven heeft, die de Heer aan het volk gegeven heeft, kunnen in 2 delen verdeeld worden. Het eerste deel is voor onze relatie met God, van mensen met God. En het tweede deel is voor mensen onderling. En die twee groepen kunnen dan nog een keer samengevat worden in 2 andere wetten uit het Oude Testament. Namelijk uit Deuteronomium 6, vers 5, die we vanmorgen al gehoord hebben. Gij zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En Leviticus 19, vers 18 zegt, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En als we dat doen, als we zo leven, dan hebben we geen andere wetten of regels nodig, want dan zou onze liefde volmaakt zijn. En waar liefde volmaakt is, zijn geen andere regels nodig. Nu, de schriftgeleerde die de wet kende, antwoordde ook uit de wet en hij zegt, u zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En u zult liefhebben hier betekent God constant, volledig, met alles wat er in u is, altijd, zonder onderbreking, op elk moment, volledig liefhebben. Met alles wat er in u is. Met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel onze kracht en met heel ons verstand. En onze naaste als onszelf, altijd, zonder ophouden, zonder onderbreking, volledig. De man had dus inderdaad de vraag goed begrepen, want hij antwoordde correct uit de Bijbel. Uit de Bijbel, uit de wet. En Jezus prijst hem daarvoor en zegt, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Hoe? Kunnen we dan toch eeuwig leven verdienen? Dus als we God lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel onze kracht, met heel ons verstand en onze naaste als onszelf, staat er, dan zullen we leven. Dus is er dan toch een mogelijkheid dat we kunnen leven uit onszelf? Absoluut niet, hè? Absoluut niet. Integendeel, Jezus wijst hier juist naar de absolute onmogelijkheid hiervan, omdat de wet het uiteindelijk onmogelijke aanwijst om te volbrengen. Wij kunnen geen constante, volledige en perfecte gehoorzaamheid aan God geven. Dat zit niet in ons als mens. Sterker nog, de enige uitweg uit onze verschrikkelijke situatie is dat we onze zonde erkennen. Dat we ons bekeren van onze zonde. Dat we ons wenden tot onze Heer en hem smeken voor zijn genade en vergeving. En dat we door geloof alleen onze Heer Jezus Christus aannemen als Heer en Verlosser. En hem aannemen als het enige offer, het enige volmaakte offer dat mogelijk is voor onze redding. En voor gelovigen die dus inderdaad berouw hebben over hun zonde, heeft God zijn Zoon, die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. We zien ook, als de Heer Jezus zegt van, doe dat en u zult leven, dat brengt een verandering in de houding van de schriftgeleerde, van de man. Hij had op dat moment kunnen zeggen, zo kan ik niet van God houden. Ik kan God niet de hele tijd perfect lief hebben. Ik kan niet van iedereen houden als zoals ik van mezelf hou. Ik heb het in het verleden niet gekund en ik zal het in de toekomst ook nooit niet kunnen. Ik geef toe dat dat voor mij onmogelijk is. Dat is geen haalbare kaart voor mij. Dit ligt buiten mijn mogelijkheden. Ik kan niet heilig zijn zoals mijn hemelse Vader heilig is. Ik ben een zondaar, ik schiet tekort en ik verdien gestraft te worden en ik zal hierdoor het koninkrijk missen. Tenzij ik mij tot God wend en zijn genade en vergeving zou ontvangen hebben. Maar hij doet dat niet. Want hij is een Joodse schriftgeleerde. En in plaats van dat hij overtuigd wordt van zijn zonde en zijn schuld, dat hij berouwvol wordt en gebroken is, in plaats van dat hij zou roepen om genade en vergeving, zoals de tollenaar in Lucas 18, vers 13 doet, terwijl hij zich op de borst sloeg en zegt, o God, wees mij zondaar genadig, zien we dat zijn geweten hem het zwijgen oplegt. Zijn trots, zijn zelfingenomenheid en zijn zelfrechtvaardigheid neemt het hier van hem over. Want er staat, maar hij wilde zich rechtvaardigen, staat er. En zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Schriftgeleerden wilden de mensen eigenlijk ervan overtuigen dat hij rechtvaardig was. En hij wist dat hij niet zo was. Hij wilde eigenlijk een façade ophouden, een beeld voorhouden. En hij zegt tegen Jezus, en wie is mijn naaste? Ik ben goed. Het eerste gebod van gij zult de Heer uw God lief hebben, dat slaat hij over. Hier is belangrijk om te zien wat hij niet zegt. Namelijk, hij zegt niet dat hij een probleem heeft met God. Hij zegt, ik ben goed met God, ik sla het over. Er is geen probleem tussen God en mij. En mijn naaste, wel, daarmee ben ik ook wel oké. Ik bedoel, hij zegt, cynisch hier, heeft u misschien een andere definitie voor naaste? Wat bedoelt u precies met naaste? Wie is dat? We zien dus hier een hart dat hoogmoedig is en dat dwaalt. De man denkt dat hij volmaakt van God houdt en van anderen zoals van zichzelf. En hij wil de ander laten merken, of denkt hiervan te kunnen overtuigen, dat hij volmaakt lief heeft. Hij wil ook Jezus daarvan overtuigen. En hij gelooft het ook zelf. Met andere woorden zegt hij hier, misschien kunt u naaste voor mij opnieuw definiëren. Ik ben alle mensen die volgens mij in aanmerking komen als mijn naaste nagegaan en ja, ik ben oké met hen. Ik ben zeker in orde met God. Ik hou volkomen van hem en ik hou van mijn naast als van mezelf. We zien dus dat het voor die man, voor die schriftgeleerde erop aankomt, op de interpretatie van het woord naaste. En dat is ook begrijpelijk. De Joden hadden het gebruik of de toepassing van naaste, zoals we dat gelezen hadden uit Leviticus 19, vers 18, hadden zij veranderd, aangepast. En ze zeggen, daar waar ze zeggen, u moet uw naaste lief hebben als uzelf, daar hebben zij veranderd naar, u moet uw naaste lief hebben en uw vijanden zult u haten. En dat is ook wat Jezus in Matthäus 5, vers 43 en 44 weerlegt, waar hij zegt, u hebt gehoord dat komt dus uit de overlevering, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, zegt de Heer Jezus, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Dus een schriftgeleerde had dat zo geleerd, u moet uw naaste lief hebben en uw vijanden zult u haten. Een andere algemene regel die aanvaard is, was, heb uw naaste, de Israëliet, niet de naaste in het algemeen, niet de vijanden, niet de vreemdelingen, de Israëliet. Het kan nog enger, het kan nog nauwer. En dat is wat de fariseërs deden. Fariseërs zeiden, heb uw naaste de fariseer lief. Want zij redeneerden, het volk, het gepeupel dat de wet niet kende, die zijn vervloekt. Zij scheiden zich werkelijk af van de rest. Dus deze schriftgeleerde, voor hem kwam het erop aan, wat bedoelt u met naaste? Zeg een keer. Maar Jezus draait het om. Hij draait het om en hij zegt, laten we maar een keer kijken wie naaste is. En in plaats van te praten over wie er goed genoeg is om onze naaste te zijn, laten we nu eens even kijken over hoe dat wij liefde hebben, hoe wij onze liefde tonen. Als we zelfs maar de vraag stellen, wie is goed genoeg voor mij zodat ik hem lief kan hebben, zullen we nooit een onbaatzuchtige liefde hebben en kennen. Het gaat er niet om wie ik goed genoeg vind om mijn naaste te zijn, om lief te hebben. Maar het gaat erom wat voor liefde heb ik voor mijn naaste. Ik ben de naaste die hier bedoeld wordt. Jezus heeft dus over onze liefde voor iemand in nood en niet of de persoon in nood in aanmerking komt om geliefd te worden. En de vraag van de schriftgeleerde, wie is mijn naaste? En Jezus, de wedervraag die Jezus stelt is, wie van deze drie denkt u dat naaste geweest is, brengt ons tot de juiste vraag. Ben ik een naaste voor de hulpbehoevende die de Heer op mijn pad heeft gebracht? Na de vraag van de schriftgeleerde, wie is mijn naaste, had Jezus het kunnen laten zoals hij wilde. Hij het kunnen laten zoals het was. Er geen woorden meer aan vuil maken. Hij had de man daar kunnen laten staan in zijn eigen trots en zelfingenomenheid. Want de Heer zag het hart aan en hij kon gezegd hebben, zijn hart is zo hard. Dat zit zo vast in zijn trots. Ik ga geen paals voor de zwijnen werpen. Wat moet ik hier nog doen? Die geeft toch niet toe. Maar zo kennen we onze Heer niet. We kennen onze Heer anders. We kennen hem, onze Heer Jezus, als compassievol en geduldig. En de Heer geeft hem hier een laatste kans om inzicht te krijgen in zijn eigen ellende, in zijn eigen zondigheid, in zijn eigen staat, in zijn eigen positie voor God als zondaar, als overtreder van Gods wet. Als iemand die God nog zijn naaste lief heeft. En dan vertelt hij dus het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En die idee is dat als de schriftgeleerde bij elke gelegenheid die er is een constante en perfecte liefde voor God en voor elke naaste zou hebben, zelfs voor zijn ergste vijand, dat hij dan het eerste en tweede gebod zou volbrengen en het eeuwig leven zou krijgen. Maar natuurlijk is het niet Jezus' punt dat wij eeuwig leven kunnen krijgen op eigen kracht. Maar dat niemand in staat is om die liefde te tonen of naar voren te brengen die we hier zien gedemonstreerd in de barmhartige Samaritaan. Dit is een situatie van de hele gevallen mensheid. Dit is een aanklacht daartegen. Wij zijn alle gevallen in de schepping. Het enige wat die schriftgeleerde had moeten doen, was moeten erkennen, ik kan dit niet. Dit is te veel voor mij. Hij had moeten pleiten voor Gods genade en vergeving. Dat was het enige wat hij moest doen. En Jezus, God zelf, stond voor hem, klaar om hem vergeving te schenken. Maar zijn hart was verhard en hij wilde zich niet bekeren. Jezus zei in vers 37, B, ga heen en doe u evenzo. Dit was geen opdracht voor christenen, om zo voor anderen te zorgen, want de personen in het verhaal zijn fictief, dat is niet echt. Het is ook geen bevel aan ons als gelovigen om op deze manier onze naaste lief te hebben en voor hen te zorgen en daarmee denkende het eeuwig leven te kunnen verdienen. We kunnen dit niet, dat heb ik al een paar keer mogen zeggen. We kunnen dit niet en we zullen dat ook nooit niet kunnen. Wat ik hier wel nog tussenin wil voegen is, dit is wel de wijze waarop dat God ons lief heeft. Dit verhaal gaat er niet over om aan te tonen hoe groot en volmaakt Gods liefde is, maar dit is wel zoals hij ons lief heeft. Volledig, volmaakt en niks terughoudend. Alles gevend. En het kan zijn dat wij misschien af en toe hier en daar, bij gelegenheid, als het dus op ons pad zou komen, zo'n liefde tonen. Dat kan. Maar waar Jezus hier om vraagt, is een constante en grenzeloze liefde voor iedereen. Een liefde die verder reikt dan waartoe wij in staat zijn. Maar wij zijn daar zo ver van verwijderd. En als dit is wat wij nodig hebben om in de hemel te geraken, hè, met onze zusters, dan geraken we er niet. Hè. Dan geraken we er niet. Wij kunnen onze redding niet verdienen door op die manier lief te hebben. Zelfs niet, al is de liefde van de Heer Jezus Christus overvloedig in ons hart uitgestort. Toch zijn wij niet volmaakt daarin. Wij werden ook gered door genade en niet om hoe we lief hebben. De Heer vergaf ons ook niet alleen ons gebrek aan liefde voor God en voor onze naasten of voor de anderen toen hij ons redde, maar hij blijft ons gebrek aan liefde voor God en de naasten, blijft hij ons vergeven. Ook nu, ook zoveel jaar na onze bekering. Wij hebben God niet volmaakt lief, wij kunnen dat niet. Wij zullen nooit volmaakt van God kunnen houden, totdat we bij hem zijn. En we zullen nooit van onze naasten kunnen houden als van onszelf, totdat we bij hem zijn. En als we bij hem zijn, of wanneer we bij hem zijn, niet als, wanneer we bij hem zijn, dan hebben zij, onze naasten, die hebben het niet meer nodig. Want bij God is geen nood. Daar is alles perfect en volmaakt. Het verhaal heeft dus niet alleen ons doel, heeft dus niet het doel dat wij voor onze naasten moeten zorgen en goede dingen doen. Maar dat was een illustratie dat onze liefde steeds tekort zal schieten. En dat alleen door het liefdevolle en verlossende genade van onze Heer Jezus Christus dat wij gered konden worden. Dit was één op één evangelisatie van onze Heer Jezus, waar hij de schriftgeleerden wilde meenemen in zijn onmogelijkheid om zichzelf te redden. En dus hierin zien we dat wij uit eigen kracht geen plaats in hemel kunnen bewerken, maar dat we alleen maar toegang krijgen, hebben gekregen, tot het eeuwige leven, door het grote en volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus, die hij in volmaakte liefde heeft gebracht aan het kruis. Zover. Amen. Ja, Vader, als we zo dan bij u komen, Heren, en we zijn geconfronteerd met onze onvolmaaktheden, onvolkomenheden, onze zonde, het feit dat we niet in staat zullen zijn ooit lief te hebben zoals u lief hebt, Heren, dat wij nooit in staat zullen zijn om volmaakt van u te houden, Heer, maar ook niet van onze naaste, Heren. Al zouden we nog zo graag ons best willen doen, Heren, om hier zo ver mogelijk in te groeien, Heren. Heer, dan nog zullen wij tekortschieten. Heren, maar mag het zo zijn dat wij, niet zoals als deze schriftgeleerde, Heren, ons hart verharden, als we horen dat we niet volmaakt zijn, maar dat we ons, Heren, tot u wenden en zeggen, Heren, red mij van mijn kleingeloof. Verlos mij van mijn kleingeloof. Ja, Heren, we hebben u zo nodig hierin, Heren. Wij mogen naar u opzien. Wij mogen de perfectie zien die u voorgeleefd hebt, Heren. En we mogen daarnaar trachten, we mogen ons daarnaar uitstrekken. We mogen daarnaar reiken, Heer. Heren, dan is het zo'n bemoediging om te zien dat uw genade niet ophoudt, Heren. Ook al zijn we niet in staat om te leveren wat, wat uw woord vraagt, wat de wet vraagt, Heer. Maar u, Heer Jezus, u hebt uw leven gegeven voor ons. En u hebt uw wet vervuld, Heer, voor ons. U hebt ons gered, Heer, en u hebt ons geplaatst. U hebt ons uw gerechtigheid gegeven, Heer. U hebt onze zonde op u genomen en ons uw gerechtigheid gegeven. En zo mogen wij leven voor de Vader. Heer, mag ons onvolmaakte leven, Heer, Heer, u toch wel gevallig zijn. Dank u, Heer Vader, dat u ons ziet doorheen uw Zoon en dat u ons onze onvolkomenheden niet aanrekent. Heer, we hebben u zo nodig, elke dag opnieuw, Heer, om die liefde die u hier toont, Heer, om die uit te leven, Heer, naar maximaal vermogen van, ja, naar onze capaciteit, Heer. Heer, verander onze harten dan zo. Leid ons hierin elke dag opnieuw, Heer. Zodat wij mogen groeien, Heer. Naar uw beeld, Heer Jezus. En naar u alleen. In Jezus' naam. Amen.